We gaan het hebben over Rio. Ja, dat is misschien een beetje gek, want de Olympische Spelen zitten er bijna op. Aan de andere kant dachten wij, ja, mensen hebben natuurlijk veel gekeken naar de Spelen. Zien af en toe wel een fratje of een stukje van het land of van een stad. Af en toe zie je in het journaal iets over de favela's. Maar ja, heel veel meer horen we en weten we eigenlijk nog niet. Nou, daar gaan we aan tafel wat aan doen. In het boek Echo's uit Rio de Janeiro gaat de schrijver Hans Veldmeijer in op de belevenissen en achtergronden in het dagelijks leven van zijn schoonfamilie en bewoners van de stad. En hij vertelt in het boek, wat hier voor ons ligt, hoe de mensen in de krottenwijken leven en gaat in op het verschil tussen arm en rijk. Ook komen de Olympische Spelen aan de orde. We gaan het erover hebben met hem. Hans is hier aan tafel. Welkom, Hans.
Ja, dank
je. Je bent getrouwd met een Braziliaanse vrouw, hè?
Dat klopt, ja.
Uit Rio? Rio de Janeiro?
Ja, uit het centrum van Rio wel.
Hoe zijn jullie elkaar tegengekomen? Kun je dat vertellen?
Ja, dat is op zich wel best bijzonder. We zijn elkaar in Zwitserland op het perron van station van Zürich tegengekomen. Ik werkte op de trein, op de slaapwagens van de Wagonlie. En zij was aan het rondreizen, want ze was net afgestudeerd. Als afstudeercadeau had ze dat van de ouders gekregen. En zo, ze hebben we elkaar ontmoet.
En je was nog een jonge gast, denk ik?
Want
je
nou, was met, ik had al wat gereisd en wat. Ik was 25, geloof ik.
Ja, nou goed. De leeftijd waarop dit soort dingen heel vaak gebeuren. Ja. Je hebt elkaar ontmoet, maar ja, dat is nog wat anders dan dat je dan echt met elkaar getrouwd bent. Ik vond het wel heel erg leuk. Je beschrijft ook in je boek het moment dat je voor het eerst er naartoe ging. Maar nog heel even, jullie ontmoeten elkaar. En toen, wanneer ben je voor het eerst met haar meegegaan echt naar Rio de Janeiro?
Anderhalf jaar nadat we elkaar ontmoetten.
Ja,
het ging allemaal wel snel. Ze bleef een tijdje in Nederland, daarna ging ze terug naar Brazilië. Toen kwam ze weer naar Nederland. En toen zijn we toch wel vrij snel getrouwd. Want ongetrouwd met een man alleen wonen was toen ook voor de familie toch niet echt acceptabel.
Ja, was dat heel belangrijk?
Dat speelde
ja?
wel mee. En vervolgens zijn we in december 1992 voor het eerst samen naar Brazilië gegaan.
Nou, hebben we daar een stukje van uitgezocht in jouw boek. Zou je zullen kijken op bladzijde 12, heb je een stukje.
Oké.
Ik geef het even aan jou.
Mm-hmm.
Daar beschrijf je in dat je na een lange vlucht daar aankomt. En dan word je ontvangen. Het is voor het eerst dat je daar bent.
Ja, ik kom daar aan en dan ruik je de... Je ruikt eigenlijk eerst de alcohol. Je denkt, waar komt dat nou vandaan? Maar die auto's rijden allemaal op ethanol. Dus dat vond ik ook wel bijzonder, die geur. En dat is ook heel kenmerkend voor als je in Brazilië aankomt. Dan ruik je al die ethanolgeur. En vervolgens reis je door toch grauwe wijken en hele drukke, bevolkte wijken. Mannen zonder shirts aan. Ja, het was een hele andere wereld.
Was het overweldigend?
Het was wel overweldigend. Ik had best wel veel gereisd tot dan in Afrika, Azië, Europa. Maar dit was toch weer van een heel andere orde.
Was het ook heel anders dan je had verwacht, had je gedacht?
Het was wel wat anders. Ik had het wat fleuriger en luchtiger verwacht.
En toen ontmoet je dus op een gegeven moment de familie.
Ja, kapot van de lange reis over de Atlantische Oceaan worden we verwelkomd door een huis vol familie en een eettafel met veel rijp fruit, koffie, brood en kaas. Vreemde kaas, merk ik op. Wit en nogal flauw. Later leer ik het waarderen, deze queijo minas, kaas uit Minas Gerais. Verse koeienkaas, zonder kleurstof of verdere bewerkingen. Dit Braziliaanse ontbijt wordt aan het eind van de middag weer geserveerd als overbrugging tussen het warme almorso en de lichtere avondmaaltijd. Ronaldo Mireles straalt bij het weerzien van zijn dochter.
Een
jaar eerder, dat is mijn schoonvader, was zij vrij plotseling terug naar Hollanda vertrokken. Het moet hem veel pijn hebben gedaan dat zijn oogappel zo abrupt uit zijn nabije leven verdween. Maar daar heeft hij het nooit over gehad. Hij is immers een mineiro van geboorte, iemand uit de deelstaat Minas Gerais. En mensen uit het bergachtige deelstaat Minas Gerais staan bekend om hun schuchtere en bescheiden karakter. Stille wateren, diepe gronden. Ze kijken de kat uit de boom. En een mineiro verdraagt geen oppervlakkige vriendschappen. Nou, dat is dan een beetje
over mijn schoonvader. Wat ik leuk vond om te lezen, jij komt daar en je valt echt van het ene feest in het andere. Hè? Kun je dat nog eens beschrijven hoe dat ging?
Dat is overweldigend. Ja, je wordt in één keer helemaal opgenomen in die familie. Je krijgt geen rust van familieetentje naar familieetentje in de ene wijk, van de ene wijk naar de andere wijk, de hele stad door. En op een gegeven moment val je gewoon in slaap tijdens zo'n visite.
Op het feest?
Ja, tijdens de visite of op het feest. Of ze zien dat je moe wordt en zeggen ze, ga maar even lekker slapen. En dat was ook nieuw voor mij, want bij een Nederlandse visite is het toch niet zo heel gewoon dat je even gaat slapen. Maar daar is de bank, of daar is het bed, en daar is de hangmat. En ga maar liggen. En dat doet iedereen, hoor. Dat als ze moe zijn, gaan ze slapen. Dat is gewoon heel natuurlijk gedrag, zeg maar.
Maar als je er nu op terugkijkt, hoe kwam het op je over allemaal, die hele ontvangst?
Ja, ik vond het wel prachtig. Ik ben natuurlijk ook cultureel antropoloog, dus ik vond het ook interessant. Maar ook mooi om mee te maken. En die warmte van de mensen, dat vond ik overweldigend. Heel prettig.
Als je het vergelijkt met hoe wij Nederlanders dat zouden.
Ik vond het ook niet benauwend, hoor. Je hoort ook wel eens dat mensen dat dan benauwend vinden. Maar dat vond ik ook niet.
Nee. Je hebt ook beschreven in jouw boek hoe jouw familie in Rio terecht is gekomen. Eens even kijken. Misschien kunnen we dat zo even bespreken. Laten we eerst nog even een Braziliaans plaatje beluisteren.
Okay.
Ciao, Gilberto.
Meu povo, preste atenção na roda que eu te fiz. Quero mostrar a quem vem aquilo que o povo diz. Posso falar, pois eu sei, eu tiro os outros por mim. Quando almoço, não janto, e quando canto é assim. Agora vou divertir, agora vou começar. Quero ver quem vai sair, quero ver quem vai ficar. Não é obrigado a me ouvir, quem não quiser me escutar. Quem tem dinheiro no mundo, quanto mais tem, quer ganhar. E a gente que não tem nada, fica pior do que está. Se o moço tem a vergonha, acabe a descaração. Deixe o dinheiro do pobre e roube outro ladrão. Agora vou divertir, agora vou prosseguir. Quero ver quem vai ficar, quero ver quem vai sair. Não é obrigado a escutar, quem não quiser me ouvir. Se morre o rico e o pobre, enterre o rico e eu. Quero ver quem que separa o pó do rico do meu. Se lá embaixo há igualdade, aqui em cima há de haver. Quem quer ser mais do que é, um dia há de sofrer. Agora vou divertir, agora vou prosseguir. Quero ver quem vai ficar, quero ver quem vai sair. Não é obrigado a escutar, quem não quiser me ouvir. Seu moço, tenha cuidado com sua exploração. Se não lhe dou de presente a sua cova no chão. Quero ver quem vai dizer, quero ver quem vai mentir. Quero ver quem vai negar aquilo que eu disse aqui. Agora vou divertir, agora vou terminar. Quero ver quem vai sair, quero ver quem vai ficar. Não é obrigado a me ouvir, quem não quiser me escutar. Agora vou terminar, agora vou discorrer. Quem sabe tudo e diz logo, fica sem nada a dizer. Quero ver quem vai voltar, quero ver quem vai fugir. Quero ver quem vai ficar, quero ver quem vai trair. Por isso eu fecho essa roda, a roda que eu te fiz. A roda que é do povo, onde se diz o que diz. Onde se diz o que diz, mas onde se diz o que diz. Onde se diz o que diz.
Ja, en het is niet Ciao Gilberto, nee, het is Gilberto Gil. Die is het.
Oh, okay.
Ja, kijk. De gast Hans Veldmeijer is getrouwd met een Braziliaanse vrouw uit Rio de Janeiro. Hij schreef er een prachtig boek over. Echo's uit Rio de Janeiro. Hij is bij ons de gast in Aan Tafel. En je vertelde Hans in het boek ook hoe de familie van jouw vrouw in Rio terecht is gekomen. Het is een hele grote stad, hè? 12 miljoen mensen. Alles bij elkaar?
Groot Rio wel, ja. Daar horen dan wel ook gemeentes, buitengebieden bij en zo. Maar de stad zelf, 6 of 7 miljoen.
Doe een klein stukje. Van wanneer kwam die familie van jouw schoonvader, is het dan naar die enorme stad toe? Kun je dat vertellen?
Ja, dat kan ik vertellen. Dat was eind jaren 40 kwamen de ouders van mijn schoonvader. Die trokken vanuit het binnenland Minas Gerais, waar hij dus ook geboren was, Poços de Caldas, een welvarend kuuroord eigenlijk. Ze kwamen uit een rijke familie van groot grondbezitters. En zij trokken eind jaren 40, konden toch de verleiding niet weerstaan van de grote stad naar Rio de Janeiro.
Ja, kun je
met hun jonge gezin.
Vertel.
Mm-hmm.
Uit je boek.
De twee trekken eind jaren 40 van de vorige eeuw met een jonge gezin naar Rio. Daar duurt het goede leven voort. Mogelijk gemaakt door het riante salaris van bankdirecteur José. Ze laten zich vervoeren door chauffeurs met witte handschoenen. En thuis in de koloniale villa in Villa Isabel staat een klein leger aan bedienden klaar om met hun naar de zin te maken. Tot José Mireles dood wordt gevonden in zijn auto in Alto da Boa Vista. Een mooie wijk bij het bos van Tijuca. Hij is door een pistoolschot om het leven gekomen. Maar de omstandigheden zijn nooit opgehelderd. Was het moord of zelfmoord? De familie denkt aan zelfmoord, want hij had zijn gouden horloge nog om zijn pols. José Ronaldo, de vader van Claudia, was toen 9 jaar. Glorinha, de moeder van de vader van Claudia, dus de oma van Claudia, Glorinha weet daarna wel raad met de erfenis. Die verbrast zij in rap tempo aan haar buitensporige levenswijze. Zij kan dansen als de beste en ontmoet bij een van de feesten een nieuwe, veel jongere vriend. Het geld is dan al bijna op. De 4 kinderen transformeren plotseling van prinsen en prinsessen in straatschoffies. Ze kunnen niet meer naar school en wonen met z'n allen in een kamertje. Ronaldo is de op 1 na jongste van het stel en krijgt zodoende nauwelijks opleiding.
Dat is jouw schoonvader, die Ronaldo.
Dat is mijn schoonvader.
Ja. Dus je beschrijft eigenlijk hoe dat ging toen. Ze waren best een rijke familie.
Oh, dat was een hele rijke familie.
En ze komen in Brazilië of in Rio de Janeiro en dan gaat het eigenlijk
mis uiteindelijk, ja.
Want de opa wordt eigenlijk doodgeschoten. Ja. Of pleegt zelfmoord,
dat is nooit opgehelderd. En de oma die kan niet met het geld omgaan en die houdt van het goede leven en die verbrast het. En de kinderen die groeien dan uiteindelijk op in armoede.
Komt dat vaak voor, zoals je dat daar beschrijft?
Is dat... Ja, dat kan snel gaan. Het verschil tussen arm en rijk is heel groot, maar ook de val van rijk naar arm, ja, dat zoals in dit voorbeeld. Dat kan toch heel snel zijn, snel gaan.
Hoe woonden jouw schoonouders toen je er voor het eerst kwam?
Bescheiden, in een bescheiden appartementencomplexje aan de voet van Modos Macacos, een grote favela, maar wel in de middenklassewijk. Maar net over de grens, zeg maar. Net over de grens van tussen berg, de favela, en asfalt, de middenklassewijk. Dus wel in de middenklassewijk, maar bescheiden.
Ja, appartementencomplex. Maar ze wonen dus niet in de favelas. Dat zijn dus die hele arme wijkjes. Hè?
Het zijn gigantische wijken. Modos Macacos, 30, 40.000 inwoners. Rocinha, ik geloof 70, 80.000. Zo groot zijn die wijken. Tegenwoordig noemen ze ook comunidades. Om het stigma er ook een beetje af te halen van Krottenwijk. Dat het gewoon gemeenschappen zijn, grote arme wijken.
Ja.
Waar ook veel verschillen zijn, want er zijn ook best wel redelijk mooie huizen in de favela.
Nou is er in Brazilië sowieso veel armoede altijd geweest, maar de laatste 20 jaar is daar verandering in. Hoe gaat het nu eigenlijk met Brazilië? Is het een stuk beter gegaan met de komst van het voetbal en met de Olympische Spelen? Profiteren de Brazilianen daarvan?
Nou, nog niet, denk ik. Hopelijk komt dat. Er zijn nieuwe musea in Rio dan. Hè. Er zijn musea, wegen, stadions. Dus ja, infrastructuur is verbeterd. En ze hopen allemaal dat ze daarvan toch gaan profiteren. Maar op dit moment is dat nog niet goed te zeggen. De armen profiteren in ieder geval nog niet van. Hopelijk voor de middenklasse, de zakenmensen, et cetera, wordt het minder files, hè, in de stad. Dat soort dingen. De sport, een nieuwe generatie sporters wordt hopelijk geboren door de faciliteiten die er zijn gekomen. Dat zijn dan de goede dingen. Ja, en natuurlijk de belangstelling vanuit de wereld kan ook wat opleveren. Maar het vindt plaats in een periode dat het eigenlijk niet goed gaat met het land.
Mm-hmm.
Dus het gaat de laatste 2-3 jaar al niet goed meer. De economische boom is voorbij, de hoera-stemming is omgeslagen. Politieke crisis, president afgezet, economische crisis, trekt nu weer ietsje aan. Dus de prognoses zijn weer wat positiever. Dus ik zie het wel weer een beetje nu kantelen de goede richting op. Maar de laatste 2-3 jaar zijn niet goed geweest.
Nee, de laatste 2-3 jaar niet, maar daarvoor is een ontwikkeling geweest die
lange,
wel positief
goede
was. Hè?
Ja. Ja. Ingezet in 1994 door Fernando Henrique Cardoso. Toen eerst minister van Economische Zaken. Die heeft een monetair plan in gang gezet, wat het land uit die hyperinflatie bracht. Nou, economische hervormingen, et cetera. Toen kwam Lula eraan van de Arbeiderspartij. Die heeft eigenlijk het beleid voortgezet van Cardoso en heeft er een sociale component aan toegevoegd. Veel programma's voor de armen. Dus die armen zijn er in zijn tijd 8 jaar aan de macht geweest. ook echt beter op geworden. Dat is echt duidelijk, heb ik dat ook gezien, gemerkt. En toen kwam Dilma, zijn opvolgster, ook van de Arbeiderspartij. Die heeft dat ook weer voortgezet. Ging de eerste paar jaar ook prima. Iedereen dacht van, het gaat alleen maar goed.
Maar mag ik je even onderbreken? Ja? Waar merkte je dat dan aan, dat het beter ging?
Nou, je merkte gewoon aan de stemming. Je zag minder armoede op straat. Je merkte dat iedereen positief was. Je merkte dat er ontzettende boom op de huizenmarkt natuurlijk. Er werd heel veel gebouwd, er werd gekocht. Armen konden woningen krijgen met allerlei kredietprogramma's. Die natuurlijk ook uiteindelijk toch wel een beetje een bubbel waren. Maar dat zie je gewoon, dat voel je. En je spreekt de mensen en je ziet het gewoon. Je ziet dat gebeuren. Een verliefd gevoel is het eigenlijk, ja. Voel je door het land.
Nou,
maar je ziet het ook weer omslaan op een gegeven moment.
Maar hoop je verwacht je dat het toch ook weer ten positieve zal keren? Dat het ook weer goed komt?
Ja, ik verwacht dat eigenlijk wel. Ja. En ik zie het al een beetje gebeuren.
Zijn Brazilianen positief hoos?
Ze zijn heel erg positief. Ze zijn ook kritisch, hoor. Ze vertellen waar het op staat. Dat is wel een goeie. Maar ze hebben hun levensinstelling is heel positief. Dus ook ondanks al die ellende kunnen ze lachen en genieten vooral van het leven. Dat is de grootste kracht.
Tot slot, hè, Hans. Waarom hou je het meest van het land? Wat vind je het meest fijn aan en van de mensen?
Ja, dat is dan toch de mensen, ja, de warmte, het gevoel, het welkom zijn en alles. Ja, ik voel me heel erg thuis gewoon.
Je gaat er niet wonen?
We hebben er wel een tweede huis en we komen er dus regelmatig. En ik denk met de jaren dat ik er steeds meer ga komen.
Hans Veldmeijer.
En ik hoop er ook nog wel eens ooit te gaan wonen. Weer.
Ja, toch wel?
Ja.
Mag ik je hartelijk danken voor jouw komst hier naartoe, in aan tafel. Leuk dat je er even iets over vertelde. Echo's uit Rio de Janeiro, er valt nog veel meer over te vertellen. Maar je hebt nu in ieder geval een tipje van de sluier opgelicht. Dank je wel.
Ja, graag gedaan.